I just want to talk a little bit tonight about the topic of love.
Ik wil vanavond spreken over het thema liefde.
And we're going to be going into 1 Corinthians 13.
En we gaan kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 13.
And there's probably no greater subject in the Bible talked about than the subject of love.
En er is geen groter onderwerp waar de Bijbel over spreekt dan het onderwerp liefde.
Love is the word that is summed up over the New Testament, love the Lord your God with all your heart, love your neighbor as yourself.
De liefde is het woord wat gebruikt wordt om de Bijbel te samen te vatten. Heb de Heer uw God lief en je naast als jezelf.
It's the love that it's the word that we hear about in the New Testament describing the walk of the believer.
Het is het woord wat gebruikt wordt in het Nieuwe Testament om de wandel van een gelovige te omschrijven.
It's the capstone. It's the bringing together of all the other virtues.
Het is als het ware de deksel wat alle andere goede dingen samenbrengt.
And it is the it lasts even longer than faith and hope.
En het duurt zelfs langer. Het houdt het zelfs langer uit dan geloof en hoop.
It is the distinguishing mark of a true Christian.
Het is het onderscheid van een ware christen.
Not ministry or success or
gifts. Niet je bediening of je succes of gaven.
But love is.
Maar het liefde.
We're going to read 1 Corinthians 8 or 13 verses 1 to 8.
En we gaan 1 Corinthians hoofdstuk 13 vanaf vers 1 tot en met vers 8a lezen. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schellende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.
Paul was speaking to the Corinthian church, and it was noticed that the Corinthians were a group of people who had lots of spirituality.
En Paulus die spreekt hier tot de kerk van Korinthe, en Korinthe stond bekend als een gemeente waar heel veel geestelijke gaven aanwezig waren.
Lots of gifts, lots of talents, lots of leadership.
Veel gaven, veel talenten, veel leiderschap.
But there was a great missing element in their church.
Maar toch was er een groot element wat ontbrak in de gemeente.
And Paul wants to go there.
En Paulus wilde het daarover hebben.
And for the Corinthian church, true spirituality meant tongues and knowledge and faith.
In de beleving van de kerk in Korinthe was werkelijk geestelijke volwassenheid zichtbaar in geloof en in tongen en in gaven.
But for Paul, true spirituality meant being filled with the Spirit, walking in love.
Maar in de ogen van Paulus betekent het geestelijke volwassenheid dat het zichtbaar werd in geestelijke volwassenheid en wandelen in liefde.
And being sanctified by Jesus.
En dat je geheiligd was door Jezus.
And Paul pauses between chapter 12 and chapter 14 talking about the gifts.
En Paulus die neemt als het ware even een pauze tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 waarin hij het heeft over de gaven.
And he wants us to focus on love and meditate on love.
En dan wilde even stilstaan en dat we even nadenken over liefde en dat we eens goed nadenken over liefde.
And Paul wants to show that there is a far more excellent way.
En Paulus wil laten zien dat er nog een veel hogere weg beschikbaar is.
And he's going to stress the point that it is greater to be filled with love than to be endued with supernatural power.
En hij wil het punt onderschrijven dat het beter is dat je gevuld bent met liefde dan dat je allerlei bovennatuurlijke kracht beschikbaar hebt.
And that's not minimizing the importance of gifts. He just stresses a point.
En daarmee minimaliseert hij het belang van de gaven niet, maar hij wil gewoon een punt duidelijk maken.
And we can see clearly that love was missing there.
En we zien dus heel duidelijk dat liefde iets is wat hier ontbrak.
And it doesn't seem like that is a something that's really changed over history in the church.
En het lijkt er niet echt op dat door de hele geschiedenis van de gemeente hier veel verandering heeft plaatsgevonden.
If we look over the history of the church,
als wij kijken naar de geschiedenis van de kerk,
it seems to be that is almost a continual struggle we come up against.
Dan lijkt het wel alsof dat een continue blokkade is die we elke keer weer tegenkomen.
That it seems to be easier somehow to be orthodox in our teachings and doctrines.
Het lijkt dan soms dat het makkelijker is om orthodox te zijn in ons onderwijs en onze leerstellingen.
And to be busy and active in the church with programs and things.
En bezig te zijn en actief te zijn met programma's en allerlei zaken.
And there seems to be this struggle with this thing called love.
En er blijft continu, lijkt het erop dat er die strijd gaande is met dit stukje liefde.
And yet the most supreme characteristic that God calls forth in his people is to love.
En toch is het meest belangrijke stuk wat God zichtbaar wil maken in zijn mensen is liefde.
I think it's no wonder that there's so much written in the New Testament about love.
Het is niet voor niets dat heel veel van het Nieuwe Testament gaat over liefde.
And I'm sure that all of you, or at least some of you, have heard of the different explanations about the word love.
En waarschijnlijk hebben de meeste van jullie wel verschillende uitleggingen gehoord over het woord liefde.
But I'll just touch on them.
En we gaan een aantal daarvan ook bekijken.
In English, there's just one word used for love, right? Love.
Want in het Engels is er één woord voor liefde, dat is het woord liefde.
And that covers everything.
En dat omvat alles.
But in the Greek and Hebrew,
maar in het Grieks en in het Hebreeuws,
there's three words used.
Worden drie verschillende woorden gebruikt.
There's filio.
Dat is filio.
And that is the brotherly love.
Dat is die broederlijke liefde.
Or love of a companion.
Of vriendschappelijke liefde.
And there is eros love.
En dan is er nog het woord eros.
And that is a sensual or sexual love.
Dat is een sensuele of seksuele liefde.
Not written about in the New Testament.
Het Nieuwe Testament gebruikt dat woord trouwens niet.
And then there's agape.
En dan is er nog agape.
And agape is the word we understand is used mostly in describing God's love.
En agape is het woord waarvan wij inzicht hebben gekregen dat het meest gebruikt wordt voor het beschrijven van de liefde van God.
And that word agape is the word mostly used in the New Testament.
En dat woord komt het meest voor in het Nieuwe Testament.
1 Corinthians 13, it's all agape form used.
En het woord wat hier in 1 Korinthe continu gebruikt wordt is het woord agape.
It's 320 times used in the New Testament.
In het Nieuwe Testament komt het 320 keer voor.
So it's an important word.
Dus het is een belangrijk woord.
To take notice of.
Dus daar moet je goed op letten.
But there are some exceptions.
Maar er zijn ook een aantal uitzonderingen.
God uses the word filio.
God gebruikt ook het woord filio een aantal keer.
In describing his love for his son.
Bijvoorbeeld op het moment dat hij zijn liefde voor zijn zoon probeert te beschrijven.
In John 3.
In Johannes hoofdstuk 3.
The father is speaking about his son.
Dan spreekt de vader over zijn zoon.
He uses the word agape.
En daar gebruikt hij het woord agape.
In John 5.
En in Johannes hoofdstuk 5.
In describing his son.
Als hij ook opnieuw zijn zoon beschrijft.
He uses filio.
Dan gebruikt hij daar filio.
So God is not always using, it's not always a description of agape love when talking about God.
Dus niet elke keer als gesproken wordt over de liefde van God, wordt het woord agape gebruikt, maar ook filio.
And also our love for God and for others can also be used in the form agape.
En ook onze liefde voor elkaar kan ook het woord agape voor gebruikt worden.
And to stress in the word agape.
En om even de nadruk te leggen met betrekking tot het woord agape.
It's not only in reference to God that we can use that word.
Is het belangrijk te beseffen dat het woord niet alleen gebruikt wordt voor de liefde die God heeft.
But the key element of that word is the word sacrifice.
Maar is het belangrijk te beseffen dat het sleutelelement wat verbonden is met het woord opoffering is.
In 2 Timothy 4.
In 2 Timotheus hoofdstuk 4.
When Paul writes to Timothy.
Als Paulus schrijft naar Timotheus.
He says to Timothy.
Dan zegt hij tegen Timotheus.
Because Demas agaped the world.
Demas de liefde geagapet heeft.
Because he loved the world, he agaped the world.
Omdat hij agape had naar de wereld.
He deserted him.
Heeft hij hem verlaten.
And that same word agape is used.
En daar wordt ook dat woord agape dus gebruikt.
Of Demas's love for the world.
Van Demas' liefde naar de wereld toe.
He sacrificed everything for the sake of the world.
Hij had daar
world.
Alles opgeofferd voor de wereld.
Perhaps even losing his own soul.
En daardoor heeft hij waarschijnlijk zijn eigen ziel prijsgegeven.
So agape is not only a term describing God's love.
Dus agape is niet puur en alleen een term die gebruikt wordt voor God.
But the element is about sacrifice.
Maar het element waar het om draait is dus het element van opoffering.
Talking about God's love for us and for one another.
Dus als er gesproken wordt over Gods liefde voor ons en onze liefde voor elkaar.
Using that word agape.
En waar dan het woord agape gebruikt wordt.
It is about self-sacrifice.
Dan heeft het dus alles te maken met het opofferen van jezelf.
God sacrificed, gave his son for us.
God heeft zijn zoon voor ons gegeven.
The greatest picture.
Dat is het meest goede plaatje om het te beschrijven.
Of the word agape of sacrifice.
Van het woordje agape en opoffering.
But it is a sacrifice of ourself for the sake of others.
Maar het is dus een opofferen van onszelf voor een ander.
It's a determined act of our will.
Het is een vastberaden besluit van onze wil.
Which results in determined acts of self-giving.
Wat vervolgens wat gevolgd heeft dat wij handelingen van geven gaan doen.
It's not so much about a feeling.
Het is dus niet alleen een gevoel.
And it leaves no room for pride or arrogance or.
En daarbinnen is geen ruimte voor trots of arrogantie.
Or self-glory.
Of dat je jezelf verheerlijkt.
Anything that looks back to us.
Alles wat als het ware weer de focus op ons legt.
There's no room for it.
Daar is geen ruimte voor.
It's all about the other.
Het heeft alles te maken met die ander.
In Vine's dictionary about the Bible.
In Vine's woordenboek van de Bijbel.
It talks about God's love.
Wordt er gesproken over Gods liefde.
As being not one of complacency.
Is it niet?
God didn't send his son because we're so great and we deserve it.
Het heeft dus niets te maken met hoe geweldig het object waar jouw liefde op gericht is.
It was a choice.
Maar het is een keuze.
And that's the key to it.
En dat is de sleutel tot dit woord liefde.
In our love for one another.
In onze liefde voor elkaar.
It's not about what comes to us naturally.
Heeft het dus niets te maken met wat op een natuurlijke manier op ons afkomt.
It's not an impulse from our feelings.
Is het niet een impuls van ons gevoel?
It's a choice.
Maar is het een keuze?
And it's about sacrifice.
En het heeft alles te maken met een offer.
That gives you just a bit of a clarity on agape, that it's specifically about sacrifice.
Dus dit geeft je een beetje helderheid over dat woord agape. Het heeft dus alles te maken met opofferen.
So verse 1.
Dus vers 1.
By speaking the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.
Dus opnieuw vers 1. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schellende cymbal.
Clanging cymbals.
Dus een schelle cymbaal.
Smashing gongs.
Allerlei gongen.
Loud ecstatic noises.
Heel veel extatische geluiden.
Were things that were done in ritual worship.
Waren allerlei dingen die plaatsvonden bij rituele vormen van aanbidding.
In Paul's time.
In de tijd van Paulus.
So when he spoke these things to the Corinthians.
Dus toen hij deze zaken besprak met de Corinthiërs.
They could understand what he was talking
about. Hadden ze gelijk door waar hij het over had.
And he was basically saying.
En hij zei dus eigenlijk dit.
That tongues,
de tongen,
without love,
zonder liefde,
is no different,
is niets anders
than meaningless noise,
dan nutteloos geluid.
The same done in pagan ritual worship.
Hetzelfde wat dus de heidenen deden in hun rituele vormen van aanbidding.
If I have the gift of prophecy,
dus al had ik de gave van profetie,
and can fathom all mysteries,
en kon ik alle mysteries begrijpen,
but I have not love,
maar had ik geen liefde,
I am nothing.
Dan ben ik niets.
Can you imagine writing the book of Revelation?
Dus kun je voorstellen dat je het boek Openbaringen schrijft?
Or having third heaven experiences.
En je hebt die ervaringen van de derde hemel.
To understand the greatest mysteries about God.
En je krijgt inzichten over de diepste geheimenissen van God.
Yet if you don't have love.
Maar toch heb je liefde niet.
You are nothing.
Dan heb je niets. Dan ben je niets.
It's hard to fathom that.
En dat is bijna niet te bevatten.
And I think it's an extreme scenario Paul gives.
En Paulus die beschrijft het eigenlijk op een hele extreme manier.
But he's making a point.
Maar hij wil echt iets, een punt duidelijk maken.
We can understand the greatest things about God.
We kunnen inzicht hebben over de meest fantastische zaken van God.
Know the places that he's going in the prophetic.
En inzicht hebben over waar hij naartoe gaat vanuit het profetische openbaring.
Have experiences in the supernatural realm.
Bovennatuurlijke ervaringen hebben.
Yet if we don't have love.
Maar als we dan toch liefde niet hebben,
we are nothing.
Dan zijn we niets.
If I have knowledge,
als ik kennis heb,
but have not love,
maar liefde niet heb,
I am nothing.
Ben ik niets.
I always find knowledge to be very impressive.
Ik kan echt onder de indruk zijn van kennis.
You know, sometimes you meet people.
Soms ontmoet je mensen.
And they, I call them information containers.
En ik noem het containers van informatie.
Because they're so good at being information retainers.
Want ze zijn echt heel goed in staat om informatie naar boven te halen.
I read things.
En ik lees dan dingen.
And I forget so quickly.
En ik vergeet het dan daarna.
And I meet people.
En soms ontmoet ik van die mensen.
And they have read books and books.
En die hebben boeken en boeken gelezen.
And they retain it all.
En ze zijn in staat om al die kennis vast te houden.
And sometimes I think, oh, why can't I remember things?
En soms denk ik van, man, waarom kan ik alles nou niet onthouden?
You know, I forget the message from yesterday.
De boodschap die ik gisteren gehoord heb, die ben ik nu alweer vergeten.
And yet there's people that are so well at retaining knowledge.
En er zijn mensen die zo geweldig zijn in het terughalen van kennis.
And it can be very impressive.
En het kan heel indrukwekkend zijn.
Yet it's more desirable than knowing the mind of God.
En toch is het belangrijker om te streven dan naar het denken van God.
It's more desirable to know the God of love.
Is het belangrijk om de God van liefde te kennen?
And we can it's great to go and study and do Bible studies and symbolism studies in the Old Testament.
Het is geweldig om God te leren kennen en Bijbelstudies te doen en de symbolen van het Oude en Nieuwe Testament te bestuderen.
But can a hunger for knowledge and information?
Maar kan een honger voor kennis en informatie
come in between a hunger for intimacy with God himself?
Kan die in de plaats komen van een honger voor intimiteit met God?
1 Corinthians 8, 1-3.
In 1 Korinthe hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 3. Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand. Alleen liefde bouwt op. En wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend.
I love that.
Ik vind het fantastisch.
The man who loves God is known by God.
Degene die God lief heeft, is door God gekend.
It's not about knowledge.
Het gaat dus niet in de eerste plaats om kennis.
Of information.
Of informatie.
But about knowing the God.
Maar over het kennen van de God.
Of the knowledge.
Van de kennis.
If I have a faith that can move mountains.
Als ik geloof heb dat bergen kan verzetten.
But have not love.
Maar de liefde niet heb.
I am nothing.
Dan ben ik niets.
I think about the story of Jonah.
En dan denk ik aan Jonah.
Here is a man, a prophet of God.
En hier is een profeet van God.
A man of great faith.
Een man van geweldig geloof.
And for most of us who know the story.
En de meeste van ons die het verhaal kennen.
God wanted to send him to the Ninevites.
Waarin we weten dat God hem naar de Ninevieten wilde sturen.
And preach a message for them to repent from the sin.
Om daar een boodschap te brengen, zodat ze zich zouden bekeren van hun zonden.
And return back to God.
En om vervolgens terug te keren naar God.
And Jonah was so upset.
En Jonah die werd helemaal gefrustreerd.
And he didn't want to go.
En die wilde niet gaan.
And he had such great faith.
En hij had toch zo'n groot geloof.
In who God was.
In hoe groot God was. En wie God was.
He already knew what the outcome would probably be.
Dat hij van tevoren wel wist van ja, waarschijnlijk zal dit het tot gevolg hebben.
He'll go all the way to Nineveh.
Dat hij dan helemaal naar Nineveh zou moeten reizen.
Preach the gospel.
Het evangelie zou brengen.
Or preach the word of repentance.
Het woord van God van bekering brengen.
The people would repent.
En de mensen zouden zich dan bekeren.
And everything would end happily ever after.
En uiteindelijk zal het een goede afloop hebben.
It was a nice waste of time for
en
him.
Dat vond hij een geweldige tijdverspilling.
And here he goes. He does end up going.
En uiteindelijk gaat hij toch.
And God's ways.
En God die doet dat op zijn eigen manier.
We won't go into the story.
En we gaan het verhaal niet te veel in.
And he preaches everything he preaches about who God is.
En alles wat hij predikt over wie God is.
He was not.
Dat was hij zelf eigenlijk niet.
We know the story. He preaches.
En we kennen het verhaal. Hij preekt.
And everybody from the king down to the animals.
En iedereen van de koning tot de dieren toe.
Gets clothed in sack and ashes.
En die worden helemaal in, komen helemaal in zak en as.
In response to the word of God.
Als antwoord op het woord van God.
And repents.
En ze bekeren zich.
And what is Jonah's response?
En wat is Jonah's reactie?
He's miserable.
Hij is helemaal in de sores.
He's more miserable than he was when he went.
Hij was er erger aan toe dan die eerder was.
He wanted God to just kill him.
Hij wilde God hem maar doden.
And everything again that God was, he was not.
En dus alles wat God was Jonah niet.
Even though he preached this great message.
En zelfs al had hij een geweldige boodschap.
And had such faith.
En had hij geweldig geloof.
The man of God.
De man van God.
Had no love.
Had geen liefde.
And Paul says.
En Paulus zegt.
That if you have faith that can move mountains.
Dat als je geloof hebt dat bergen verzet.
But have not love.
Maar liefde niet kent.
You're nothing.
Dan ben je niets.
It's not that God doesn't work with the outcome.
Het zegt niet dat God niet werkt met de gevolgen.
Look at the Ninevites.
Kijk maar naar de Ninevieten.
They all repented.
Ze bekeerden zich.
And God poured out his mercy and his grace.
En God gaf zijn genade en zijn goedheid.
And that city was spared.
En die hele stad werd bewaard.
So the people still were blessed.
Dus de mensen werden nog steeds gezegend.
But Jonah himself.
Maar Jonah zelf
was nothing.
Was helemaal niks.
I just pause on purpose just to allow you to think of those extremes.
Ik neem even bewust even een pauze zodat je even kunt nadenken over die extreme.
And just to think about your own life.
En denk gewoon ook eens na over je eigen leven.
What is it you're hungry for?
Waar ben jij hongerig naar?
What are you after?
Wat zoek je? Wat jaag je na?
Are you after a great faith that can move mountains?
Wil jij een groot geloof dat bergen kan verzetten?
After the greatest gifts.
Zoek jij de grootste gaven?
It's good to have lots of faith.
Het is geweldig om heel veel geloof te hebben.
God loves that.
Daar houdt God van.
It's good to move in signs and wonders.
Het is fantastisch om te bewegen in wonderen en tekenen.
God blesses us to move in those directions.
God zegent ons om in die richting te bewegen.
But if those things become more,
maar als die zaken meer worden,
then knowing the God of love,
dan het kennen van de God van liefde,
we gain nothing.
Dan winnen we niks.
And we become nothing.
En worden we niks.
If I give all I possess to the poor.
Als ik alles wat ik heb weggeef.
But have not love.
Maar heb de liefde niet.
I gain nothing.
Dan win ik niks.
And we can look at all kinds of, you know, religious groups or cults in history.
We kunnen naar allerlei religieuze groeperingen of culten kijken in de geschiedenis.
Some who have had the conviction.
En sommigen hadden de overtuiging
to live a life of self-sacrifice,
om een leven te leven van zelfopoffering,
self-humiliation,
zelfvernedering,
self-affliction,
zelfpijniging,
give everything away.
En dat je alles weggeeft.
But if you notice, the focus is all on.
Maar als je goed oplet, is de focus continu op.
It's always on self.
Op degene op zelf.
If you think about, there's a word philanthropy. Do you know that word philanthropy?
Er is een woord philanthropie.
It's the giving to mankind.
Het is het geven aan de mensheid.
You know, filio. That's the word where filio comes from.
Filio, die liefde.
And there are many secular organizations.
En er zijn heel veel seculiere organisaties.
That help the poor all over the world.
Die de armen helpen over de hele wereld.
And yet.
En toch.
There can still be those kinds of things done.
Kan het zo zijn dat je zulke zaken onderneemt?
Not done from a pure motive of love.
Toch niet vanuit een puur motief van liefde.
You know, sometimes we can do things.
Soms kunnen we dingen doen.
So that we just feel better inside.
Zodat we ons van beter binnen voelen.
You know, at least I'm doing something to help somebody.
We doen in elk geval iets om iemand anders te helpen.
So I feel more fulfilled inside, at least.
Dus ik voel me meer vervuld van binnen.
Or maybe I just, you know, throw some money. You know, in a jar for the poor, so that my conscience doesn't bother me anymore.
Dus ik gooi even wat geld in een bakje voor de armen, zodat ik me niet zo schuldig meer voel.
Or maybe I do it so I can be seen.
Of misschien doe je het om gezien te worden.
So there's so many different motives that can be behind giving.
Dus er zijn allerlei motieven die er kunnen zijn achter het geven.
And Jesus said,
en Jezus zegt,
don't do your righteous deeds before man.
Doe je rechtvaardige daden niet om gezien te worden door mensen.
Do them in secret.
Maar doe ze in het geheim.
So that your father can reward you.
Zodat je vader jou kan belonen.
Then it's not about yourself so much anymore.
Maar dan is het ook niet meer allemaal zo, gaat het niet allemaal om jezelf.
I remember when I was living in Mozambique.
Ik weet nog dat ik leefde in Mozambique.
And I just dreaded going there.
En ik zag er echt tegen op om daar naartoe te gaan.
And God would speak three words to me again and again and again.
En elke keer gaf God me drie woorden.
And he kept saying to me, Renee.
En hij zei, telkens eens opnieuw, Renee.
I want you to give.
Ik wil je dat je geeft.
Serve.
Dat je dient.
And die.
En sterft.
Happy missionary journey.
Dat is een leuke zendingsreis.
And he just kept saying that to me again and again.
Dat zei hij opnieuw en opnieuw en opnieuw.
And that covered many different respects.
En op heel veel verschillende gebieden.
But in this one particular area of giving.
Maar ook op het specifieke gebied van geven.
He would challenge me again and again and again.
Daagde hij mij opnieuw en opnieuw en opnieuw uit.
And you know the poor in Mozambique.
En de armen in Mozambique.
Would offend me.
Die gaven me soms aanstoot.
They were in my face all the time.
Want die waren continu voor mijn ogen.
And they would come up to me.
En dan kwamen ze naar me toe.
And say to me, give me the shoes off your feet.
En dan zeiden ze tegen mij, geef me die schoenen die je aan hebt.
And I would say, but they're my shoes.
En dan zou ik denken van ja, maar dat zijn mijn schoenen.
Yeah, but you got another pair.
Maar zij zeiden dan van ja, maar jij hebt toch nog wel een ander paar.
And they would have an attitude.
En dan hadden ze soms zo'n houding.
With no gratitude.
Met zonder dankbaarheid.
And they would just expect it from you.
En dat verwachten ze gewoon van je.
And they were always begging.
En ze waren continu aan het bedelen.
There was one little tiny grocery store we had there.
We hadden één klein winkeltje daar.
Called Osmond's.
Osmond's.
And outside were many beggars that were brought there.
En daar buiten werden heel vaak bedelaars neergezet.
And once a week we would go and get the food we needed for the week.
En als we daar één keer in de week heen gingen om het eten te kopen wat we nodig hadden voor die week.
And we would go back in the back of the truck, close the door.
En als we dan teruggingen in de vrachtauto en we deden de deur dicht.
And they would come after us and open the door.
Dan kwamen ze gewoon achter ons aan, openden ze de deur.
And start come jump right in the back of the truck.
Dan sprongen ze gewoon achterin.
And just steal the food right from us.
En dan namen ze het voedsel gewoon van ons af.
And God would just challenge me.
En God die daagde mij dan uit.
Again and again.
Opnieuw en opnieuw.
Give.
Geef.
Look at your heart, Renee.
Kijk naar je hart, Renee.
Look at your attitude.
Kijk eens naar je houding.
It bothers you.
Wat je zo dwars zit.
Why does it bother you?
Waarom zit dat jou zo dwars?
Look at your heart.
Kijk naar je hart.
Give.
Geef.
When it hurts.
Zelfs juist als het pijn doet.
Self-centered.
Het is zo snel op jezelf gericht.
Selfish.
Egoïstisch.
It's all about me.
Het gaat allemaal om mij.
And God would continually reveal my heart to me.
En God die ging me door om mijn hart aan mezelf te laten zien.
And again and again.
En opnieuw en opnieuw.
Was trying to teach me.
Probeerde hij mij te leren.
What it is to love.
Wat het inhield om lief te hebben.
Love doesn't feel good.
Liefde voelt niet per se goed.
Agape love.
Agape liefde.
Many times does not feel good.
Voelt meestal niet goed.
You know, there was times he would put people on my mind.
En er waren tijden dat hij mensen bij mijn denken binnenbracht.
And challenged me to give a large sum of money.
En dan daagde hij me uit om een groot bedrag geld te geven.
And I would struggle.
En dan worstelde ik daarmee.
Because I would see how they would squander their money.
Want ik zag dan hoe ze vervolgens dat geld verkwanselden.
Spending it lots on fast food.
En dat ze er heel veel van weggaven aan van dat vette eten.
Spending all their money when they had no money.
En dat ze al hun geld uitgaven terwijl ze het niet eens hadden.
And God would say, give it.
En toch zei God, geef het.
Give it up.
Geef het.
Let it go.
Laat het los.
Look at your heart, Renee.
Want kijk naar je hart, Renee.
It's not up to you what they will do with their money.
Want het is niet aan jou wat zij doen met dat geld.
I just told you to give it.
Ik heb je gewoon verteld om het te geven.
Look at your heart.
Kijk naar je hart.
It's all about you, Renee.
Het heeft alles met jou te maken, Renee.
If I surrender my body to the flames.
Als ik mijn lichaam zou overgeven aan de vlammen.
But have not love.
Maar hebben liefde niet.
I gain nothing.
Dan zou ik daar niets aan winnen.
We can give everything away.
We kunnen alles weggeven.
Sacrifice our body.
We kunnen ons lichaam opofferen.
Give everything up.
Alles opgeven.
And yet if we don't have love.
Maar als we toch geen liefde hebben.
We gain nothing.
Dan hebben we absoluut geen winst.
And I really think Paul just takes these different scenarios in the first three verses.
En ik geloof dat Paul heel bewust deze verschillende scenario's in deze eerste drie versen noemt.
And goes to the extreme impossibilities.
En gewoon bijna in extreme mate de mogelijkheden beschrijft.
And it doesn't necessarily mean that those things would actually happen.
En het hoeft dus niet per se te betekenen dat deze zaken werkelijk plaatsvonden.
But he's making a point.
Maar hij probeert iets over te brengen.
You can have the greatest of the greatest experiences, do the greatest of things.
Je kunt de meest fantastische ervaringen hebben en de meest geweldige dingen ondernemen.
But if you have not love,
maar als je liefde niet hebt,
it's nothing.
Dan is het niets waard.
You actually, I think, are less than when you started out.
Ik denk dat je er zelfs minder aan toe bent als je het daaraan overgeeft dan toen je begon.
I love the story of the sinful woman in Luke 7.
Ik vind het een fantastisch verhaal van die zondige vrouw in Lucas hoofdstuk 7.
Many times I think about that story.
Over het verhaal denk ik regelmatig na.
Talk about it.
En dan praat ik erover.
There was Simon.
Dat was Simeon.
Who had you know all these elaborate guests at his dinner party.
Die al die fantastische gasten op zijn dinerfeest had.
He was a somebody, right?
Want hij was echt iemand.
Important people are somebodies.
Want belangrijke mensen die zijn iemand.
And in comes this woman.
En dan komt deze vrouw binnen.
Sinful woman.
Een zondige vrouw.
A nobody.
Een niemand.
In their kingdom.
In hun koninkrijkje.
And she pours her love over the feet of Jesus.
En ze gooit haar liefde uit over de voeten van Jezus.
And she left a blessed woman.
En zij vertrok als een gezegende vrouw.
A somebody in the kingdom.
Een iemand in zijn koninkrijk.
And Simon.
En Simon.
Remained as a nobody.
En die bleef uiteindelijk een niemand.
In that situation.
In die situatie.
The man, the one who was the least and who loved, became the greatest.
De man die het minste was, maar toch liefde ontving, die werd de meeste.
That was the woman.
Dat was de vrouw.
Paul talks about.
Paulus spreekt erover.
What love is.
Wat liefde is.
He uses two words to describe it.
En hij gebruikt daar twee woorden voor.
Love is both long suffering.
Liefde is langmoedig.
Or patient.
Geduldig.
It's long suffering and kind.
En vol goedheid.
Long suffering. What is long suffering?
En wat is langmoedig?
It is the quality.
Het is de kwaliteit.
Of self-restraint.
Van jezelf onder controle te hebben.
In the face of opposition.
In tijden van tegenstand.
That does not retaliate.
En dat je daarin niet terugtrekt.
So it's standing there.
Het is dus dat je vast blijft staan.
With your arms crossed.
Met je armen over elkaar.
When opposition is coming against you.
En als er allerlei tegenstand tegen jou plaatsvindt.
And not retaliating.
Dan ga je je toch niet terugtrekken.
Nor having thoughts of retaliation.
En zelfs niet eens nadenken over terugtrekken.
It's a tough one.
Het is moeilijk, hè?
Yet that's half of the description of what love is.
Maar dat is het eerste deel van de beschrijving van wat liefde is.
Picture yourself in a position.
Dus zie jezelf eens in die positie.
You're in relationship with somebody.
In jouw relatie met iemand.
And they come against you.
En ze hebben allerlei tegenstand tegen je.
Whether they're right or whether they're wrong.
Het maakt niet uit of ze het nou bij het rechte eind hebben of niet.
And your response of not retaliating.
En jouw reactie van je niet terugtrekken.
De mond dicht.
En je mond in mouth. Ja, ja.
Hands vast.
En precies. You're good.
And it's standing there, not retaliating.
En je blijft er staan en je trekt je niet terug.
It's the passive side of love.
Dat is die eigenlijk passieve kant van liefde.
Love never retaliates.
Liefde trekt zich nooit terug.
David in the Bible.
David in de Bijbel.
Is a good picture of.
Is daar een heel mooi beeld van.
Of long suffering.
Van iemand die langmoedig was.
When King Saul heard he was going to, that David was going to take the throne.
Toen koning Saul hoorde dat David de troon uiteindelijk zou krijgen.
Saul came after him and wanted to even take his life.
Stond Saul tegen hem op en wilde zelfs zijn leven van hem roven.
A number of times.
Een aantal keren.
And David stood there and played his harp.
En David die bleef gewoon staan en bespeelde zijn harp.
And did not retaliate.
En trok zich niet terug.
Even when he had the opportunity to take the king's life.
En zelfs toen hij de mogelijkheid had om het leven van de koning te nemen.
He said, I will not touch the Lord's anointed.
Toen zei hij van ik zal de gezalfden des Heren niet aanraken.
Who is the Lord's anointed?
En wie zijn de gezalfden des Heren?
We're all the Lord's anointed.
We zijn allemaal de gezalfden des Heren.
Little anointed ones are Christians.
Kleine gezalfden, dat is een ander woord voor christenen.
David refused to touch.
David weigerde.
And take a life.
Om het leven te nemen.
That's an extreme of taking actual physical life.
En dat is een extreem voorbeeld van het werkelijke fysiek nemen van een leven.
But it revealed his heart.
Maar het liet zijn hart zien.
He refused to retaliate.
Hij weigerde zich terug te trekken.
David was both long-suffering.
En David was hij dus langmoedig.
And kind.
En ook goed.
And most times when you see that word long-suffering in the New Testament.
En meestal als je dat woord langmoedig ziet in het Nieuwe Testament.
It's always dealing with relationships.
Heeft het eigenlijk altijd te maken met relaties.
Many times when the word patience is used.
Vaak als het woord geduld gebruikt wordt.
It's often dealing with situations.
Heeft het vaak te maken met situaties.
But most times long suffering is when you're talking about dealing with relationships.
Maar meestal wanneer het woord geduld of langmoedig genoemd wordt, dan heeft het te maken met relaties.
Long suffering is arms folded.
Langmoedig is je armen over elkaar.
Kindness is hands out.
En goedheid is je handen juist helemaal open.
Doesn't retaliate.
Je trekt je niet terug.
Does good.
Maar doet goed.
This is being good.
Dit is goed zijn.
This is doing good.
En dit is goed doen.
Those are the two sides.
En dat zijn
love.
De twee kanten van liefde.
Long suffering being the passive side of love.
Dat langmoedig is de passieve kant van liefde.
And kindness being the active side of love.
En goedheid is de actieve kant van liefde.
I think of the story of the Good Samaritan.
En als ik dan nadenk over het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
There was the man that was left for dead on the side of the road.
En er was die man die dood achtergelaten was aan de kant van de weg.
And the Levite came, passed by on the other side.
En de Leviet kwam langs en die passeerde aan de andere kant.
The priest went on the other side.
En de priester die ging aan de andere kant.
But the Good Samaritan came.
Maar de barmhartige Samaritaan kwam.
Picture of Jesus.
Een beeld van Jezus.
And what did he do?
En wat deed hij?
He went right away over.
Hij ging daar direct op af.
Kindness when it sees just a bit of need.
Een goedheid als het ook maar een klein stukje nood ergens ziet.
It rushes in.
Dan rent het erop af.
Regardless.
Los.
It doesn't matter what the situation is.
Van wat de situatie ook is.
It rushes in.
Het rent er naartoe.
Again, thinking about David.
En opnieuw, kijk eens naar David.
David had a good relationship with his friend Jonathan.
David had een goede relatie met zijn vriend Jonathan.
And Jonathan was dead.
En Jonathan was dood.
And David says, I want to show kindness.
En David zegt, ik wil goedheid tonen.
Is there anybody left in the household of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake?
Is er nog iemand in het huishouden van Saul over aan wie ik goedheid kan tonen, gewoon puur voor Jonathan?
And there was the crippled son of Jonathan.
En toen was daar die gekreupelde zoon van Jonathan.
And he sent for him.
En hij vroeg dat hij bij hem kwam.
And David had full provision for him.
En David gaf hem alle voorzieningen die hij nodig had.
Including a seat at the king's table for the rest of his life.
En zelfs een stoel aan de tafel van de koning voor de rest van zijn leven.
Treated as one of his own.
En hij werd behandeld als een van zichzelf.
Luke 6:35.
En in Lucas op succes vers 35.
We just read that God is kind to the ungrateful and the wicked.
Daar lezen we dat God goed is naar de zondaars en naar de slechte mensen.
If God is kind to the ungrateful and wicked.
En als God goed is voor degenen die ondankbaar en die zondig zijn.
Ought we not to be?
Horen wij dat dan niet ook te zijn?
Kind to the ungrateful and wicked.
Goed naar de ondankbare en de slechte mensen.
Be kind and compassionate to one another.
En wees dus goed en vol compassie naar elkaar toe.
Just as in Christ God forgave you.
En want het gaat erom dat net zoals in Christus God jou vergeven heeft.
So those are the two sides of love.
Dus dat zijn de twee kanten van liefde.
Long suffering and kindness.
Dus langmoedigheid en goedheid.
And then Paul goes on to describe what love is not.
En dan zegt Paulus wat liefde niet is.
And he starts out by saying it does not envy.
Dus begint hij door te zeggen liefde kent geen afgunst.
Or in some translation is not jealous.
Of in andere vertalingen staat is niet jaloers.
And jealousy is a term that describes an earnest desire.
En de term jaloezie beschrijft een diep verlangen.
And for something good or something bad.
Voor iets goeds of iets slechts.
One of God's names is jealous.
Want een van Gods namen is zelfs dat hij een jaloers God is.
Yet he's jealous for what rightfully belongs to him.
Want hij is jaloers, verlangt naar datgene wat van hem is.
Paul is referring to what rightfully does not belong to us.
Maar Paulus heeft het hier over zaken die eigenlijk niet aan ons toebehoren.
And jealousy is wanting to have what someone else has or equal to what someone has.
En jaloezie betreft dat je iets wilt wat een ander heeft of iets wat gelijkwaardig is aan wat een ander heeft.
While envy
en afgunst
is desiring to take away what somebody else has.
Eigenlijk te maken heeft met dat je iets van iemand anders af wil nemen.
So there is a little bit of a difference between the two.
Dus er zit een klein stukje verschil tussen deze twee.
Cain in the Bible.
Cain in de Bijbel
was jealous of his brother Abel's acceptable sacrifice.
Die was in zekere zin jaloers over het offer, het acceptabele offer van zijn broer.
Haman was jealous of Mordecai's success.
Haman was jaloers op Mordecai's succes.
Saul jealous of David.
Saul was jaloers op David.
The scribes and Pharisees were jealous of Jesus' popularity with the people.
De schriftgeleerden en farizeeërs die waren jaloers op Jezus' populariteit bij de mensen.
I think about Peter when Jesus said to Peter the way Peter was going to die.
En toen Jezus over Petrus zei hoe die zou sterven.
And do you remember what he said after that?
Weet je nog wat zijn eerste respons was?
He points to John.
Wijst hij direct naar Johannes?
He says, what about him?
En dan vroeg hij van, hoe zit het dan met hem?
And Jesus says, well, what is that to you if I want him to live till I come back?
En Jezus antwoordde simpelweg van, ja, wat heeft dat voor jou enig nut om jou te vertellen of ik hem laat leven of niet?
Do you think Peter was jealous?
En dus wat denk je? Zou Petrus daar jaloers zijn?
I think he was.
Ik denk dat het wel zo was.
A little bit.
Een klein beetje.
Yeah, the Corinthian church.
Dus de kerk van Korinthe
struggled much, I think, with jealousy over each other's giftings.
Denk ik dat die heel veel worstelen met jaloezie over de gaven die iedereen bezat.
Perhaps they despised their own giftings.
En misschien hadden ze wel minachting over hun eigen gaven.
And wanted what others had.
En ze wilden wat anderen hadden.
Especially the visible and vocal giftings.
En met name die zichtbare en hoorbare gaven.
But us in our thinking.
Maar ook wij in ons denken.
In the church today.
In de kerk van vandaag de dag.
Are we generous?
Zijn wij vrijgevig?
In our thoughts towards others.
In onze gedachten over elkaar.
When we look around us.
Als wij om ons heen kijken.
Can we say or do we say?
Kunnen we zeggen of zeggen we zelfs daadwerkelijk?
So and so is a better preacher.
Die en die is een betere prediker.
Better teacher.
Een betere onderwijzer.
Better worshipper.
Een betere aanbidder.
Musician.
Een betere muzikant.
Prayer warrior.
Een betere gebedsstrijder.
Mom.
Een betere moeder.
Business success.
Een betere zakenman.
Do we compare ourselves in that way?
Vergelijken we onszelf op die manier?
I'm sure we can easily say, you know, the ones who are in ministry outside of this church.
En ik weet natuurlijk kunnen we heel gemakkelijk zeggen over de bedieningen die buiten deze kerk actief zijn.
We might not quickly compare ourselves with them.
Daar vergelijken we ons niet zo heel snel mee.
But what about the ones that we are in fellowship with?
Maar hoe zit het met de bedieningen waar wij mee verbonden zijn?
What about the one that's always getting the prophetic words?
Hoe zit het met degene die altijd die profetische woorden ontvangt?
It's never me, but it's always those ones.
Ik krijg nooit een woord, maar zij krijgen altijd een woord.
What are our thoughts in those specific situations?
Hoe zit het met onze gedachten in die specifieke situaties?
We can joke around and say, ah, it's always, you know.
We kunnen er grapjes over maken en een lachetje vanaf.
But when you start to look.
Maar als je nou eens eerlijk kijkt.
At your feelings in those moments.
Naar je gevoelens op die specifieke momenten.
Is there a bit of a struggle going on?
Is er dan een vorm van een strijd gaande?
Love is not arrogant.
Liefde is niet arrogant.
Or it does not boast.
Snakt is het woord, scherp niet op.
Arrogance is our sinful response to our own prosperity.
Arrogantie is onze zondige reactie op onze eigen voorspoed.
Whatever form of prosperity that might be.
En het maakt eigenlijk niet uit wat voor voorspoed het inhoudt.
And boasting.
En opscheppen.
Is letting others know about it.
Is dat we anderen daar heel graag over vertellen.
In a way that might cause them to be tempted to become jealous.
En op een manier dat misschien hun tot jaloezie gaat opwekken.
I think about Paul.
En dan denk ik over Paulus.
Before he was saved.
Voordat hij gered was.
And you know, I'm a Pharisee of the tribe of Benjamin.
Ik ben een Farizeeër van de stam van Benjamin.
And he had just a whole list of his credentials.
En hij had een complete lijst van al zijn punten.
And I'm sure he let the world know about them.
En hij liet waarschijnlijk de hele wereld weten wat hij allemaal niet te brengen had.
But after he came to Christ.
Maar nadat hij tot Jezus kwam.
That whole list.
Toen werd die hele lijst
had a big X through it.
Kreeg een gigantische kruis erdoor.
And it no longer meant a thing to him.
En het betekende niets meer voor hem.
And he understood.
En hij begreep
the love of God.
De liefde van God.
You know, sometimes I think that we can even boast.
En soms denk ik dat we zelfs kunnen opscheppen.
Talking about, you know, our own church fellowship.
En kijkend over onze eigen kerk.
Within the church of Corinth,
binnen de kerk in Korinthe,
there were some who would say, "I follow Apollos, I follow Cephas, I follow."
Waren er mensen die zeiden, ik volg Apollos, Jesus. En ik volg Cephas en ik volg Jezus.
And there was all the division of where everybody wanted to come underneath.
En er was eigenlijk continu een soort van verdeeldheid onder wiens bedekking iemand zat.
And so obviously there was a comparison going on.
Dus het was duidelijk dat er een vorm van vergelijking gaande was.
Of credentials.
Een vergelijking van krediet.
And even we can have that perception of our own church.
En wij kunnen op een of andere manier een vergelijkbare perceptie hebben over onze eigen kerk.
And maybe not within the church.
En misschien zelfs niet binnen de kerk.
But comparing our church to other churches around.
Maar dat we onze kerk vergelijken met andere kerken.
And sometimes we can be in conversations with people outside of this fellowship.
En dan kunnen wij in gesprek zijn met mensen buiten deze kerk.
Who might go to another fellowship.
En die gaan dan misschien naar een andere kerk.
And we might even just be talking in things that are true.
En dan zou het zo kunnen zijn dat we dingen vertellen die gewoon waar zijn.
Oh, we have great preaching.
Oh, we hebben geweldige preken.
Oh, the music, oh, I just love it. It's so alive.
En de muziek is fantastisch.
And the programs.
En de programma's.
It meets everybody's needs.
En zorgt voor iedereen.
And even in those things of sharing.
Maar zelfs in het delen van dat soort zaken.
There can come an attitude of boasting.
Kan er een houding van opscheppen naar boven komen.
About your own fellowship.
Over jouw eigen gemeente.
In light of comparison with other churches.
In vergelijking met andere kerken.
And love doesn't parade itself.
En mijn liefde paradeert niet.
It doesn't need to be in the limelight.
Het hoeft niet voor in het spotlicht te staan.
Anytime you're looking for applause.
En elke keer als jij op zoek bent naar een applaus.
Wanting to be in public notice.
En jij publiekelijk zichtbaar wil zijn.
It falls into this category.
Dan dat valt allemaal onder deze categorie.
And you know, our world does not discourage bragging and boasting.
En onze wereld ontmoedigt opscheppen eigenlijk niet.
I think it's something that it's hard to fight against.
Het is iets moeilijks om tegen te vechten.
I don't know about hives.
Hives.
I don't know if it's the same with hives as it is.
Ik weet niet of het hier zo gaat met hives als bij ons met Facebook.
But if you go onto many people's, you know, sites.
Maar als je op vele sites van mensen komt.
So much of the time.
In de meeste gevallen.
It's all about.
Gaat het allemaal over?
Me,
over
me,
ik.
More photos,
meer
of, photos me and
of me van mij.
This and
van it, dit en dat.
It all quickly turns into.
En het neigt er snel naar.
All about me.
Dat het allemaal om mij gaat.
And that it comes in under that. The boasting, we might not look at it that way, but that's where it's all leading to.
En misschien kijken we er niet op deze manier na, maar het lijkt er wel snel naartoe dat het in deze categorie van opscheppen gaat vallen.
And humility comes.
En nederigheid komt.
When we discover that it's all about God.
Als wij ontdekken dat het uiteindelijk allemaal om God gaat.
And it's not about us.
En niet over ons.
And there are legitimate longings in the human heart.
En in het hart van de mens zitten gewoon hele legitieme verlangens.
You know, the longing to be great.
Het verlangen om groot te zijn.
To be beautiful.
Om mooi te zijn.
To be loved.
Om geliefd te zijn.
To be noticed.
Om opgemerkt te worden.
Those are all legitimate longings in our heart.
Het zijn allemaal legitieme verlangens in ons hart.
But they were all intended to be met first. In intimacy with God.
Maar ze waren allemaal bedoeld om in de eerste plaats geledigd te worden vanuit de intimiteit met God.
Love is not proud.
En liefde is niet trots.
Puffed up.
Is niet opgeblazen.
The ceremony is all about me.
Die ceremonie waarin het allemaal om mij draait.
way high to opinion of yourself.
En dan heb je gewoon een te hoge mening over jezelf.
Looking down on others.
En dan kijk je neer op anderen.
Anytime that we have to raise ourselves up.
En elke keer als wij toch onszelf moeten verhogen.
Then we have to put somebody else down.
Dan moeten wij iemand anders verlagen.
Including God.
En is dat inclusief God?
Pride comes before the fall.
En hoogmoed komt voor de val.
Envision blowing up a balloon.
Zie eens voor je dat je ballonnetje opblaast. En je blaast en je blaast en je blaast en je blaast en je blaast.
Pride comes before the pop.
Hoogmoed komt voor de knal.
Love is not rude.
En liefde is niet grof.
It doesn't act unseemingly. Do you know that word?
En het is niet zelfzuchtig, staat hier.
Okay. In other words, it's polite.
Dus het is, met andere woorden, beleefd.
It's courteous.
Het is hoffelijk.
It's being a gentleman.
Het is dat je een heer bent.
Yeah, it's polite. And it includes our speech.
En het heeft ook alles te maken met de manier van spreken.
Paul writes.
Paulus die schrijft.
Nor should there be any obscenity.
Laat zich niet boos maken.
Foolish talk.
Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvoerse taal is ongepast.
No unwholesome talk.
Dus geen platvoerse taal.
Only what is helpful to build others up.
Alleen datgene waar anderen door opgebouwd worden.
According to their needs.
Volgens hun behoeften.
Our conversation should always be full of grace.
Dus onze manier van spreken hoort altijd vol van genade te zijn.
Seasoned with salt.
En dat er een klein beetje zout op zit.
To make everybody thirsty and hungry.
Zodat iedereen een beetje dorstig en hongerig wordt.
For what you have.
Voor datgene wat jij hebt.
And in just a little story from my work.
En een klein verhaaltje vanuit mijn werk.
Talking again about our behavior, right?
En opnieuw heb ik het over ons gedrag.
And how we choose to behave in certain situations and react.
En hoe we de neiging hebben om in verschillende situaties te reageren.
I worked for many years in childcare.
En ik heb heel veel jaren heb ik in de kinderzorg, kinderdagverblijf gewerkt.
Therefore I worked with many women.
En daarvanuit heb ik ook met heel veel vrouwen gewerkt.
And when women go for lunches every day.
En als vrouwen elke dag uit lunch gaan.
What do you suppose happens?
Wat gebeurt er dan als ze dat samen doen?
What kind of talk?
Wat voor spraak vindt er dan plaats?
Gossip.
Roddel.
90% of the time when you are in a secular group of women.
90% van de tijd als jij bent in een wereldse groep vrouwen.
Or shall I include Christians?
En of zal ik daar misschien ook de christenen maar bij betrekken?
It's gossip.
Dan wordt er geroddeld.
And the Holy Spirit would challenge me.
En de Heilige Geest die daagde me in dat soort situaties uit.
It's so easy to get sucked into those conversations.
Want het is zo gemakkelijk om daarin meegezogen te worden.
Even if you're not saying things.
En zelfs al zeg je niks.
You're participating.
Maar je deelt gewoon of je deelt mee of je doet mee.
And you're agreeing.
En je stemt ermee in.
And many times you start saying things yourself.
En in vele gevallen begin je ook zelf dingen te zeggen.
And God would just start dealing with me again and again.
En dan begon God met mij hierover te spreken.
And of course you try to change maybe the subject.
En dan probeerde ik het onderwerp te veranderen.
And then you flunk again.
Maar uiteindelijk glipte je er toch weer in.
And then you start participating again.
En je begon opnieuw weer mee te doen.
And it came to the point.
En het kwam tot een punt.
That I had to make a choice.
Dat ik een keuze moest maken.
And decide not to participate in lunch hours anymore.
En moest besluiten om gewoon niet meer mee te doen met die lunch samenkomsten.
And go on my own.
En gewoon alleen maar ergens anders te gaan.
And it's day after day. Well, you coming for lunch?
En elke dag opnieuw vroeg ze: "Hey, kom je mee even lunchen?"
And you can come up with excuses.
En dan kun je allerlei smoesjes bedenken.
But God challenged you to be honest.
Maar God daagde me uit om eerlijk te zijn.
And we can have relationships with others.
En we kunnen allerlei relaties hebben met
but
anderen.
But if it comes to a point.
Maar als daar in die relaties uiteindelijk een punt bereikt wordt.
Where we are being challenged.
Waarin we uitgedaagd worden.
That it's going to affect us and cause us to walk in sin.
Dat het ons op een bepaalde manier beïnvloedt dat we uiteindelijk gaan wandelen in zonde.
We have to make choices regardless of other people's
dan
responses.
Dan moeten we daarin keuzes maken even los van hoe mensen daarop zouden reageren.
And so that was the end of my lunches.
Dus dat was het einde van mijn lunches.
For the next many years to come.
Voor de eerstvolgende jaren die daarna volgden.
And I just would go on my own.
En ik ging dan in mijn eentje.
And start studying the word.
En ik ging het woord bestuderen.
And I would have to be honest and say I can't because I can't keep going with the conversations.
En ik was dan ook gewoon eerlijk. Ik zei ik kan niet meegaan, want ik kan gewoon niet meegaan in de manier van praten.
And so you can imagine the response.
En dan kun je je misschien voorstellen hoe er gereageerd werd. Daar hebben we weer over gepraat.
Now they could just talk about me.
Nu konden ze over mij praten.
Full-time entertainment in their conversations.
Dus ik was een full-time entertainer in van hun gesprekken.
And that affected my relationships.
En dat had invloed op mijn relaties.
And lots of rejection and loneliness after that.
En dat had heel veel afwijzing en eenzaamheid tot gevolg.
But when times of trouble would come into these women's lives.
Maar als het dan in één keer seizoenen van problemen aanbraken in de levens van deze vrouwen,
they would come to one person.
Dan gingen ze naar één persoon toe.
In private.
In privé.
And nobody else would know.
En niemand anders wist er dan van.
And they would pour their hearts out.
En dan gingen ze hun hele hart uitstorten.
Because they knew they would find confidentiality there.
Want ze wisten dat ze daar veiligheid en betrouwbaarheid zouden vinden.
And they knew that it wasn't going to turn into gossip the next day.
En ze wisten dat het niet de volgende dag roddel zou worden.
And so there was lots of secret little friendships that they all were coming, but none of them would tell each other.
En uiteindelijk waren er allerlei van die geheime vriendschappen en waar eigenlijk iedereen kwam, maar niemand wist het onderling van elkaar.
And you can go through years of the rejection.
Je kunt jaren van afwijzing meemaken.
And what people are saying and just being alone.
En over wat mensen allemaal over je zeggen en dat je daarin gewoon alleen bent.
But God said it's better.
Maar God zegt het is beter.
To suffer for doing good.
Dat je lijdt voor goed doen.
Than for participating in doing evil.
Dan dat je meedoet in het kwade.
Love is not self-seeking.
Dus liefde zoekt zichzelf niet.
That's being enamored with self-gain.
Dus dat je jezelf zoekt, dus dat je helemaal gericht erop bent, dat je jezelf in groeit en toeneemt.
Or self-justification.
En dat je jezelf rechtvaardigt.
Or self-pity.
Of dat je zelf medelijden hebt.
It's always grabbing for your own rights, looking in and not looking out.
Het is dat je eigenlijk continu grijpt naar je eigen rechten en dat je naar binnen kijkt en niet naar buiten kijkt.
You know, sometimes you can be in a conversation with somebody.
Soms kun je in een gesprek zijn met iemand.
And one person can have the whole conversation.
En één persoon kan het middelpunt van het hele gesprek zijn.
And you try to get a word in.
En je probeert daarin tussen te komen.
And you might get one in once in a while.
En misschien kun je er één woord tussen krijgen af en toe.
And you can tell they're going.
En je hebt dan door dat ze eigenlijk
the other person's thinking already what they want to say.
En die andere persoon denkt dan al direct na over wat ze willen zeggen.
And the conversation is gone again.
En het gesprek gaat weer verder naar die ene persoon toe.
We can probably all learn to listen.
En we kunnen allemaal waarschijnlijk wel leren te luisteren.
Even that is self-seeking.
En zelfs dat is dat je jezelf zoekt.
It's always I got to do the talking.
Dat je altijd dat jij het middelpunt moet zijn, dat jij het gesprek gaande moet houden.
I got to get my point across.
Ik moet mijn punt overbrengen.
And it's about me.
En het gaat om mij.
And it's not about you.
Het gaat niet om jou.
Self-seeking.
Dat is dat je jezelf zoekt.
What about manipulation?
En hoe zit het met manipulatie?
It's also about yourself.
Dat heeft opnieuw alles met jezelf te maken.
Even in, you know, even for a good situation.
En zelfs in een hele goede situatie.
We have an idea about something.
Dan hebben wij waarschijnlijk een idee over iets.
That would be just great and it would work and bring blessing to people.
En het zou geweldig zijn en het zou een geweldig effect hebben. Het zou een zegen zijn voor veel mensen.
And I'm going to make sure it happens.
En ik ga zeker voor zorgen dat het gebeurt.
And we can use manipulation.
En we kunnen daarin manipulatie gebruiken.
Manipulate the situation.
En de situatie een beetje manipuleren.
Manipulate people.
Mensen een beetje manipuleren.
Pretend we are so kind.
En net doen alsof we zo lief en aardig zijn.
And yet there's manipulation going on in our hearts.
En ondertussen vindt de manipulatie plaats in ons hart.
And it's about self again.
En het heeft opnieuw met jezelf te maken.
And self-pity.
En zelfmedelijden.
Sometimes we get absorbed in my life has been so difficult or this.
En soms kunnen we helemaal geabsorbeerd raken met oh, mijn leven is zo slecht en toen gebeurde dat enzovoort.
So anything where it's all about self.
Maar dus het gaat erom dat alles wat draait om jezelf.
Is contrary any preoccupation with self.
Elke hoofdnadruk op jezelf.
Is contrary to the way of love.
Is staat recht tegenover de weg van liefde.
So when you start to dissect.
Dus als je dit als het ware even uit elkaar gaat pluizen.
into all of these descriptions of what love is.
En gaat kijken naar al deze beschrijvingen van liefde.
And what love is not.
En je kijkt naar wat liefde niet is.
And you think about your own life.
En je denkt daarvanuit na over je eigen leven.
The little things in your life every day.
Die kleine dingetjes die dagelijks in je leven plaatsvinden.
What you choose to think about.
Waar jij besluit om over na te denken.
How you react in situations.
Hoe je reageert in situaties.
What you do or you don't do.
Wat je doet en wat je niet doet.
You soon discover.
Dan ontdek je snel.
As I've discovered in my life and am discovering.
En wat net zoals ik heb ontdekt in mijn leven en wat ik nog steeds aan het ontdekken ben.
How very little.
Hoe weinig.
I really love.
Ik eigenlijk echt lief heb.
Think in one day alone.
Denk maar eens over alleen maar één dag na.
And it's not to put a shadow of guilt or condemnation. That's not it.
En het gaat mij niet om een schaduw van schuld over jullie heen te brengen.
But God wants us to grow in love.
Maar God wil dat wij groeien in liefde.
He wants us to receive greater and greater revelation of who he is.
En hij wil dat wij meer en meer openbaring ontvangen over wie hij is.
And grow in who he is.
En dat we groeien in wie hij is.
I want to learn how to love more this year than I did last year.
Ik wil leren hoe dit jaar meer liefde hebben dan dat ik vorig jaar heb lief gehad.
I want to become more love now than I was yesterday.
Ik wil nu meer liefde worden dan dat ik gisteren was.
And we can.
En dat is mogelijk.
It's possible.
Het is mogelijk.
Love is not easily angered.
En liefde wordt niet snel boos.
We can be zealous. I love passion.
En we kunnen gepassioneerd zijn. Daar hou ik van.
But sometimes we can be too passionate.
Maar soms kunnen we te gepassioneerd zijn.
In our opinions.
In onze meningen.
In our reactions.
In onze reacties.
In our irritations.
In onze irritaties.
Maybe the habits haven't changed yet with your spouse.
En misschien zijn die gewoontes van jouw echtgenoot nog niet veranderd of echtgenote.
Maybe you've been praying for years that they would put the toilet seat down in the night.
En misschien heb je jaren gebeden dat ze dat die toiletzitting 's nachts toch weer naar beneden zouden doen.
And it still hasn't happened.
En het gebeurt nog steeds niet.
And you fall in the toilet at 2 a.m.
En om 2 uur 's nachts zit jij vast in die wc.
Are you easily angered?
En ben je dan snel geïrriteerd?
We say, well, that doesn't count.
Ja, dat telt niet mee.
He should know by now.
Dat moet hij nou toch al weten.
I've been praying for 12 years.
Ik heb er al 12 jaar over gebeden.
He's a believer.
En hij gelooft.
He's supposed to respect and honor me.
En hij hoort mij te respecteren en me te eren.
And his memory works.
En zijn geheugen die werkt toch ook.
We justify ourselves.
En wij rechtvaardigen onszelf.
In our reactions.
In onze reacties.
I have a right to be angry. I've told him 100 times.
Ik heb een recht om boos te zijn. Ik heb het al wel 100 keer verteld.
It's not the way of love.
Maar dat is niet de weg van liefde.
Remember that love is long-suffering.
Onthoud dat liefde langmoedig is.
And it's kind. Put the toilet seat down.
En het is goed. Doe die bril naar beneden.
It's practical, but it's true.
Het is praktisch, maar het is wel waar.
So when you dissect,
dus als je dit allemaal even uitpluist.
You begin to see, ooh,
en je gaat zien, wow.
It's lots of work.
Er is veel werk aan de winkel.
James said,
Jacobus die zegt,
everyone should be quick to listen.
Iedereen zou snel moeten zijn in het luisteren.
Slow to speak.
Langzaam te moeten zijn in het spreken.
And slow to become angry.
En langzaam boos moeten worden.
For man's anger does not bring about the righteous life God is looking for.
Want de boosheid van de mens brengt niet het rechtvaardige leven voor waar God naar op zoek is.
Love keeps no record of wrongs.
Liefde houdt niet bij van de fouten.
And doesn't think evil.
En die denkt niet na over foute zaken.
Morally evil thoughts.
Die heeft geen morele duistere gedachten.
About situations, about people.
Over situaties, over mensen.
Involves lusts and emotions.
Lusts en emoties.
Only brings about destruction.
En het brengt allemaal alleen maar vernietiging.
And it doesn't keep a record of offenses.
En het houdt geen logboek bij van allerlei overtredingen.
You know, you can be in a situation and you brush by somebody.
En je kunt in een situatie zijn waar je eventjes heel snel bij iemand langs loopt.
And maybe somebody you have a bit of difficulty with.
En misschien iemand waar je een beetje moeite mee hebt.
And they look at you the wrong way.
En dan kijken ze net op de verkeerde manier naar jou.
Or at least you think they look at you the wrong way.
Of in elk geval denk je dat ze op de verkeerde manier naar je kijken.
Maybe they did, maybe they didn't.
Misschien was het zo, misschien ook niet.
See? There it is again.
Kijk, ze doen het opnieuw.
I smile and they never smile back.
Ik lach en ze lachen niet eens terug.
And the filing cabinet gets open.
En dan gaat jouw kast open.
And you pull the card out.
En je haalt er een kaartje uit.
And you get your permanent ink marker.
En dan pak je jouw permanente stift.
And you write it down again.
En je schrijft het er opnieuw op.
Back in the filing cabinet.
En dan doe je dat terug in het bakje.
And you close.
Archief, dat is het woord.
And you close the door.
En je doet de deur dicht.
And it stays there and it fuels resentment.
En het blijft daar en je voelt continu die afgunst.
It never will bring about true reconciliation.
En het brengt nooit werkelijke verzoening voort.
Never.
Nooit.
Love keeps no record of wrongs.
Liefde houdt niet bij alle fouten die je begaan zijn.
Is your filing cabinet full?
Is dat archief van jou vol?
God wants it to be leeg.
God wil dat het empty is.
Love always trusts.
Liefde vertrouwt altijd.
It's not gullible.
Het is niet goedig.
But it believes.
Maar het gelooft.
In one another.
In een ander.
In God.
In God.
When you're going through very difficult times in your life.
Als je door moeilijke situaties in je leven heen gaat.
Things are falling apart.
En mensen, dingen vallen helemaal uit elkaar.
It's an opportunity for faith to be released.
Is dat een mogelijkheid dat geloof vrijgezet wordt?
That God will be faithful.
En dat God trouw zal zijn.
He will be faithful.
Dat hij trouw zal zijn.
Love will trust.
Liefde vertrouwt.
It always hopes.
Het hoopt altijd.
It's being optimistic and not pessimistic.
Het is altijd optimistisch, niet pessimistisch.
It's expecting the blessings of God in your life.
Het verwacht de zegeningen van God in je leven.
Faith is believing in what is to come, even though we may not have seen it.
Geloof betreft dat je vertrouwt in wat komt, zelfs al heb je het nog niet gezien.
And hope is the eager anticipation for that.
En hoop is dat hartstochtelijke verlangen dat plaats gaat vinden.
You can. Any one of you can call me in Canada.
Iedereen van jullie kan me bellen in Canada.
And say I'm coming to visit you.
En dan kunnen jullie zeggen ik kom bij je langs op bezoek.
Not everybody at once.
Niet allemaal tegelijk.
And faith is believing that you're coming.
En geloof houdt in dat je gaat komen.
And hope is the eager anticipation that you will come.
En hoop is het verlangen dat het gaat plaatsvinden.
Love always perseveres.
En liefde volhardt altijd.
You keep going.
Je gaat door.
On your good days.
Op je goede dagen.
On your bad days.
Slechte dagen.
When you wake up grumpy.
Als je chagrijnig wakker wordt.
You change your attitude.
Je verandert je houding.
It doesn't matter what the circumstances are.
Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn.
If it's true agape love.
Als het die werkelijke agape liefde is.
It pushes through.
Dan drukt het door.
Regardless.
Wat los van hoe de situatie is.
Exclamation mark.
Daar staat een uitdrukking achter.
Love never fails.
Liefde faalt nooit.
The gifts.
Het geeft.
They will end. The gifts will end.
Oh, de gaven die zullen verdwijnen.
But love will never end.
Maar liefde zal nooit vergaan.
You know, something can value can usually be seen depending on how long something lasts.
En waarde wordt vaak zichtbaar in verbondenheid met hoe lang iets blijvend is.
Love will last forever.
En liefde is voor eeuwig.
And something that is so precious.
En iets wat dus zo waardevol is.
Should not only just be esteemed.
Moet niet dus alleen hoog gehouden worden.
But should be pursued.
Maar men moet nagejaagd worden.
Should be run. We should run after that.
Daar moeten we achterna rennen.
You know, like the pearl of great price.
Weet je die parel van die schat met die parel.
He sold everything to get that pearl.
Die man die verkocht alles om die geweldige parel te vinden.
We should be willing to go to any place.
En we moeten bereid zijn om overal naartoe te gaan.
To pursue love.
Om liefde na te jagen.
How do we pursue it?
En hoe jagen we dit na?
Get into God's word.
Graaf je in Gods woord.
Meditate on it.
Denk erover na.
Chew it.
Eet het op.
Eat the scroll.
Kauw erop.
And it's asking the Holy Spirit.
En het is dat je de Heilige Geest vraagt.
Be real with me, Holy Spirit.
Wees echt met mij, Geest
Be
van
transparent.
God. Wees transparant.
Ask him to not only encourage you, but to challenge you.
Vraag hem niet alleen om jou te bemoedigen, maar ook om jou uit te dagen.
Do you want to be changed?
Wil jij veranderd worden?
Then you need to ask him to challenge you too.
Dan moet je hem vragen dat hij ook jou uit gaat dagen.
He is the greatest encourager.
Hij is de grootste bemoediger die er is.
But he loves you too much to keep you that way.
Maar hij houdt te veel van je om je te houden zoals je bent.
He wants to change you.
Hij wil je veranderen.
Whatever the cost.
Wat het ook kost.
Are you willing to pay whatever the cost?
Ben jij bereid om de prijs te betalen hoeveel het ook kost?
What are we after?
Waar jagen we naar?
Paul talked about the gifts.
Paulus spreekt over de gaven.
Faith to move mountains.
Die geloof om bergen te verzetten.
All the knowledge.
Alle kennis.
Surrender my body to the flames.
En dat ik mijn lichaam overgeef aan de vlammen. Kijk eens naar mij.
Wow.
Wow.
We want approval from man.
Wil jij de goedkeuring van mensen?
Do we want the applause of man?
Willen we het applaus van mensen?
It will leave you so empty.
Het zal jou heel leeg achterlaten.
What are you after?
Waar jaag jij na?
What am I running after?
Waar ren ik achterna?
God alone is the only source of love.
En God alleen is de enige bron van liefde.
Love does not originate in us.
Liefde heeft niet zijn oorsprong in ons.
The love of God has been poured in our hearts by the Holy Spirit.
De liefde van God wordt uitgeschonken in ons hart door de Heilige Geest.
Because he first loved us.
En omdat hij ons heeft lief gehad.
We can love.
Kunnen wij lief hebben.
We can love him.
Kunnen we hem lief hebben.
And one another.
En elkaar lief hebben.
Stay attached to the vine.
En blijf verbonden met de wijnstok.
We'll talk a little bit more about that tomorrow.
En daar gaan we morgen wat meer over spreken.
Obey his commands.
Gehoorzaam zijn geboden.
Love is not so much that warm fuzzy feeling that the world tells you it is.
En liefde is niet, betreft niet zozeer dat warme, lekkere gevoel waar de wereld over spreekt.
As much as it is that grateful position in your heart.
Maar het is zoveel meer. Het is die dankbare plaats in je hart.
To please God.
Om God te behagen.
To please others.
Om anderen te behagen.
At our expense.
En ten opoffering van onszelf.
And that's the part that is such a struggle for us.
En dat is precies het gebied wat voor de meesten van ons de grootste strijd is.
At our expense.
Ten opoffering van onszelf, ten koste van onszelf.
Are we willing to pay the price?
En zijn wij bereid om die prijs te betalen?
He longs that we grow in love.
Hij wil dat wij groeien in liefde.
If I think about all these descriptions of what love is supposed to be and what love is not.
Als ik kijk naar al die beschrijvingen van hoe liefde behoort te zijn en hoe liefde niet is.
And I look at my own life.
En ik kijk dan naar mijn eigen leven.
I can sign up my name.
Dan kan ik mijn naam opschrijven.
To so many of those places.
Naast zoveel van deze voorbeelden schrijven.
Self-centered.
Egoïstisch.
Selfish.
Egoïstisch, op mezelf gericht.
Proud.
Trots.
Arrogant,
arrogant,
can boast,
ik kan opscheppen,
kindness,
goedheid,
do I give acts of kindness?
Geef ik werkelijk, doe ik handelingen van goedheid?
Not typically,
sorry,
not typically,
niet automatisch,
not usually,
niet vanzelfsprekend,
no. God is teaching me, Renee, be kind.
En God die onderwijst mij, Renee, wees goed.
Do things for other people.
Doe dingen voor andere mensen.
Stop thinking about yourself and what is comfortable for you.
Stop ermee om aan jezelf te denken over wat comfortabel is voor jezelf.
It's not for you.
Het is niet voor jezelf.
It's not about you.
Het draait niet om jou.